Willy, je hebt de oneindige goedheid gehad om enkele fragmenten te kiezen uit de vertaling van het werk van Shakespeare. Vertel eens, uit welk stuk komt je eerste fragment?
Het eerste fragment komt uit De Koopman van Venetië.
Een komedie.
Een komedie. Maar een ernstige komedie. Ja. Ik vind dat de titel De Koopman van Venetië een beetje misleidend is. De hoofdfiguur van het stuk is eigenlijk Shylock, de Joodse geldschieter. Waarom een Joodse geldschieter? Omdat het de christenen door de kerk verboden was geld te lenen en daarvoor interest te vragen. Dat was alvast voor de christenen een reden om een hekel te hebben aan die Joden en aan de Joden in het algemeen.
Want ze moesten rente betalen.
Boekenrente,
Mark.
Ja, boeken, niet noten, hoe dan ook. Hè. Het mag niet, al was het maar een stuiver per 1000 dukaten. Nee, dat was zonde. Maar niet voor de Joden. Ja. Zij mochten dat dus. Dus het verhaal is dit. Als de koopman van Venetië, Antonio, in de penarie zit, omdat een van zijn schepen vermoedelijk verzonken is, zit hij om geld te wachten. En die komt niet. En hij moet dus naar Shylock gaan om hem te vragen of hij hem 3000 dukaten, een grote som, wil lenen. En hier krijgen we dan, in de passage die ik gekozen heb, de eerste reactie van de Jood Shylock.
Ja. Stan Milbouw heeft de Joodse mantel van Shylock aangetrokken en staat in een straat in Venetië. Vooraleer we naar hem gaan luisteren, misschien toch eerst even zeggen dat met Rialto, waarvan in de tweede regel sprake is, niet zoals nu een brug in Venetië bedoeld wordt met winkels erlangs, maar wel de beurs waar kooplui 2 keer per dag samenkwamen om hun zaken te bespreken. Voilà, Shylock, zegt u het maar.
Signor Antonio, herhaalde malen hebt u mij op de Rialto uitgescholden, omdat ik geld leen en een rente neem. Ik zweeg en haalde alleen mijn schouders op, want dulden is het erfdeel van mijn stand. U scheldt mij uit voor goddeloze en bloedhond, spuwt op mijn Joodse mantel, en dat alles omdat ik voordeel haal uit wat van mij is. Goed dan. Nu blijkt dat u mij nodig hebt, daar heb je het. U komt tot mij en zegt Shylock, wij wensen geld. Dat zegt u, ja. Die uw fluimen uitspuwt op mijn baard en die mij als een vreemde straathond van je drempel schopt. U wenst dus geld van mij. En wat moet ik nu zeggen? Moet ik zeggen, heeft een hond geld? Is het mogelijk dat een bloedhond u 3000 dukaten lenen kan? Of moet ik buigen en op schuldenaarstoon, deemoedig fluisterend, met doffe stem zo spreken: mooie heer, woensdag hebt u op mij gespuwd, op zo en zo een dag mij weggetrapt en op een andere keer mij hond genoemd. En om die hoffelijkheden leen ik u al dat geld.
Shylock heeft het in deze tirade 3 keer over spuwen en hij gebruikt 4 keer het woord geld en 5 keer het woord hond. Hoe reageert Antonio daarop?
Antonio die zegt, er is veel kans dat ik u nog zo noem, nog op uw spuw en u vertrapt erbij. Ja.
Hij blijft sarcastisch.
Hij blijft, dat is niet sarcastisch, dat is haat. Haat tegen de Jood.
Ja, hij heeft hem nodig, maar hij vindt het jammer. Dat hij
maar hij blijft hem Joden. Hij blijft de Joden haten. Ja.
Wine never does cloy, never does cloy, the wind. was asleep.
Willy, je tweede fragment komt uit Richard III, een koningsdrama.
Ja. Dat is een van zijn eerste stukken die hij zelf allemaal helemaal alleen geschreven heeft, in ieder geval. Het is een periode uit de geschiedenis van de 15e eeuw, de Rozenoorlog, het conflict tussen het huis van Lancaster en het huis van York is in Tewkesbury beslecht. York heeft overwonnen en de oudste broer wordt koning van Engeland als Edward de Vierde. De jongste broer, Richard Gloucester, later Richard de Derde, opent het stuk met een monoloog waarin hij zichzelf voorstelt als de doortrapte schurk van een melodrama. Maar wat Richard een boeiende figuur maakt, is zijn sardonische humor waarmee hij zichzelf hier voorstelt. Ik zou er nog eventjes willen aan toevoegen dat Richard de Derde, zoals hij hier wordt voorgesteld, hoegenaamd niet de historische Richard de Derde, zoals hij in werkelijkheid was, maar dat het de karikatuur is die de Tudors hebben achtergelaten, want omdat zij geen enkel recht hadden op de kroon van Engeland, hebben ze Richard de Derde zo zwart gemaakt als maar kan om hun eigen beklimmen van de troon goed te praten.
Ja, dat is iets dat je bezighoudt. Ik herinner mij 10, 15 jaar geleden dat ik ooit eens één printkaart van jou gekregen heb uit Engeland. En daar stond Richard de Derde op.
Ja.
En dat was gewoon een man, zoals er meerdere rondliepen.
Ja.
Maar in het stuk is hij echt een mismaaksel. Is hij echt helemaal misvormd.
Ja.
Maar dat is dus volgens jou
Dat is propaganda. Verdraaiing. Dat is propaganda van.
Op het einde van het fragment dat je gekozen hebt, is er nog sprake van Clarence en van een zekere G. Wie waren dat?
G, dat is de voornaam van zijn oudere broer. De broer tussen de koning en Richard de Derde. Zijn naam is George. Maar Clarence is, hij is de hertog van Clarence.
Dat is zijn titel.
Dat is zijn titel.
Ja. Dat moet je even weten om het.
Dus hij wil hier zeggen dat hij ook een middel moet vinden om zijn oudere broer van kant te laten maken.
Ja. Stan Milbouw heeft intussen fraaie kleren aangetrokken. Die van koningsbroer Richard dus, de hertog van Gloucester. Hij staat in een straat van Londen en de oorlog is dus voorbij.
Nu werd de winter van ons ongenoegen glansrijke zomer door de zon van Jaak. En alle wolken die ons huis bedreigden, verzonken in de diepe schoot der zee. Met zegekransen is ons hoofd omwonden. De schadige wapens sieren nu de wanden. Bits krijgsrumoer sloeg om in blije feestroes. De grimmige marsen in gracieuze dansen. De oorlog ontfronst het nos gerimpeld voorhoofd. En hij bestijgt niet meer geharnast ros om de geduchte vijand te verschrikken, maar huppelt luchtig in een vrouwenkamer op het strelend wulpsgetochel van een luid. Maar ik, die niet gebouwd ben voor die fratsen en geen verliefde spiegeld hof kan maken, die grof gestempeld ben en adel mis om speelse dartele nymfen te bekoren, ik die verstoken ben van fraaie vormen, gemeen door de natuur beroofd van schoonheid, mismaakt, onafgewerkt en voor mijn tijd dit leven ingezonden, half geschapen en wel zo kreupel en zo onbehouwen dat honden blaffen als ik hem voorbij hink. Ik ken in deze slappe vredestijd geen enkel tijdverdrijf dat mij bevalt, dan naar mijn schaduw staren in de zon en over mijn wanstaltigheid oorheren. Omdat ik dus voor minnaar nooit zal deugen, om deze welbespraakte tijd te korten, heb ik besloten maar een schurk te worden en het ijlgenot van deze tijd te haten. Ik heb valstrikken gespannen, voorbereid door dronken profetieën, laster, dromen, waarmee ik mijn broeder Clarence en de koning tot bittere haat tegen elkaar zal hitsen, en is de koning zo oprecht en trouw als ik geslepen, vals, verraderlijk? Dan wordt vandaag nog Clarence ingerekend omwille van een profetie dat G voor Edward's erven dood beduidt en wee.
Je derde fragment, Willy, komt uit een tragedie?
Ja. Een van zijn toppen van zijn creatie. Hein? Macbeth is een van de grote tragedies van Shakespeare. Het verhaal speelt zich af in Schotland. Macbeth, die een taan is. Een taan is een titel. Wij zouden zeggen graaf. Maar in Schotland heet dat taan.
Een th?
T-H-A-A-N.
En dat is het Nederlandse woord?
Nee, dat is het Schotse woord.
Maar jij gebruikt dat woord
ja,
ook in
is, taan? Er is geen Nederlandse term voor.
Veldheer?
Het is een titel, een adeltitel.
Ja.
Dus, okay. Ik zeg het maar eventjes.
Ja,
Dus Macbeth heeft een vijand van koning Duncan, van Schotland dus, verslagen. Op weg naar huis wordt hem de pas afgesneden door drie heksen, die voorspellen dat Macbeth eens koning zal worden. Thuisgekomen vertelt hij natuurlijk aan zijn vrouw wat de heksen hem voorspeld hebben. Lady Macbeth spoort haar man aan koning Duncan te vermoorden.
het lot een handje te helpen dus.
Een beetje te helpen, ja. Een beetje veel. Macbeth heeft daarvoor een goede gelegenheid overigens. De koning komt toevallig diezelfde nacht in het kasteel van Macbeth logeren. Macbeth laat zich door zijn vrouw overreden. Het is nacht. Als Macbeth naar de slaapkamer van Duncan sluipt, heeft hij een hallucinatie. Hij denkt vlak voor zijn ogen een dolk te zien waar bloed afdruipt.
Deze monoloog van Macbeth horen we twee keer. Eerst in jouw vertaling en dan in het Engels uit een verfilming gemaakt door de BBC. Macbeth staat dus op de binnenplaats van zijn kasteel in Inverness, Schotland.
Is het een dolk wat ik daar voor mij zie? Het heft naar mij gekeerd? Kom, laat mij u grijpen. Ik heb u niet. En toch, ik zie u steeds. Zijt gij noodlottig beeld, niet tastbaar voor de hand als voor het oog? Of zijt gij slechts een dolk van de gedachte, een geesteswaan, gesproten uit een brein verhit door koorts? Ik zie u nog, zo grijpbaar van gedaante als die ik hier nu trek. Getoond de weg mij die ik wilde gaan en het werktuig dat ik juist gebruiken zal. Mijn oog werd of de nar van andere zinnen of is al de andere waard. Ik zie u nog en aan uw heft en lemmer druppels bloed die er zo pas niet waren. Daar is niets. Het is de bloedige taak die zo mijn oog misleidt. Over de helft der wereld schijnt natuur nu dood en boze dromen sluipen door het voorhang van de slaap. De hekserij viert de offerdienst der bleke Hecate en door een moord, gewekt door schildwacht Wolf die de uren huilt, gluipt met zijn speelse pas Tarquinius schendige stappen naar zijn doel gelijk een geest. Gij vaste en zekere aarde, hoor niet mijn stap waarheen hij gaat, opdat de stenen zelf mijn gang thans niet verraden en zo dit uur beroven van de gruwel die erbij past. Mijn dreiger rekt zijn leven. Het woord blaast de kille wind op het hete streven. Ik ga, en het is gedaan. De klok beveelt mij. Hoor ze niet, Duncan? Het is de noodlotsbel die u ten hemel nodigt of ter hel.
Blade and dungeon, gouts of blood, which was not so before. There's no such thing. It is the bloody business which informs us to mine eyes. the one half world, nature seems dead. And wicked dreams abuse the curtained sleep. Witchcraft celebrates pale Hecate's offerings. And withered murder, alarmed by his sentinel, the wolf, whose howls his watch. Thus, with his stealthy pace, with Tarquin's ravishing stride, toward his design, moves like a ghost. Thou sure and firm set earth, hear not my steps, which way they walk, for fear the very stones prate of my whereabout, and take the present horror from the time which now suits with it. Whiles I thread, he lives. I go, and it is done. The bell invites me. Hear it not, Duncan, for it is a knell that summons thee to heaven. Or to hell.
Je vierde fragment komt uit Hamlet, maar het is niet dat van de fameuze To Be or Not To Be.
Nee, omdat hij een beetje, misschien een beetje te afgezaagd is. Mm. En dat deze evenzeer een speciale zwaarte heeft in het stuk. Bernard Shaw beweerde zelfs dat deze monoloog belangrijker is dan de beroemde, ja? To be or not to be. Ja.
En kun je even het fragment situeren?
Ja, dat was de bedoeling. Hamlet's vader, de koning van Denemarken, is een tijd geleden plotseling overleden. Hamlet's oom, de broer van zijn vader dus, trouwde daarna met de weduwe van de koning, wat Hamlet helemaal niet beviel. Het stuk begint kort na die gebeurtenis. Op een nacht verschijnt de geest van Hamlets vader en Hamlet verneemt dat zijn vader vermoord is door diens broer. Hij heeft gif in het oor van zijn broer gegoten toen die in de tuin lag te slapen. Op het bevel van de geest van zijn vader zweert Hamlet dat hij die moord zal wreken. De kern van het tragische van het stuk is dat Hamlet er niet toe komt die wraak te nemen. En de dood komt erop neer dat hij zijn oom moet van kant maken. De monoloog die u nu hoort is een losbarsting van Hamlets zelfverwijt. De aanleiding van die losbarsting is de voordracht van een gedicht over de dood van Hecuba van Troje, die een acteur op verzoek van Hamlet zelf heeft voorgedragen.
Dus we staan in een zaal in het kasteel in Denemarken.
We staan op het plein, op het kasteelplein. Hè. Er is een groep acteurs die daar iets willen komen opvoeren.
Maar die zijn intussen weggegaan. Hamlet is alleen.
En Hamlet is ja. Later komen ze ook nog op met een stuk. Hè, maar het is op verzoek van Hamlet dat ze even iets zouden declameren. Ja. Voor hem. Ja. En dat is dan toevallig de moord op Hecuba van Troje.
Ja, en heeft daar een speciale bedoeling
mee. En hij, dat grijpt hem dus, ja.
Ja, dat gaan we
dat
horen.
Dat zul je horen. Ja.
Prins Hamlet, het is aan u.
O, wat een schurk en lage slaaf ben ik. Is het niet gruwelijk dat die speler daar slechts in een dichtstuk, in een droom van hartstocht, zijn ziel zo dwingen kon naar zijn verbeelding, dat door die prikkel zijn gezicht lijkbleek werd, zijn ogen nat, zijn trekken radeloos, zijn stem gebroken en zijn hele houding het verhaal tot leven wekte. En dat om niets. Om Hecuba. Wat is hem Hecuba? Wat is hij haar, dat hij zomaar schrijdt? Wat zou hij doen, had hij een grond- en wachtwoord tot ontroering als ik? Zijn tranen drenkten het toneel, zijn gruwe woorden scheurden het oor van het volk. De schuldigen maakte hij dol, de onschuldigen bleek, de onwetenden ontzet. En hij verdoofde het vermogen zelf van ogen en van oren. En ik, een watzige, bloohartige schelm, ik sluip als Jan de Dromer plichtvergeten rond en kan niets zeggen. Zelfs niet voor een koning die zijn bezit en dierbaar leven door vervloekte roof verloor. Ben ik een lafaard? Wie noemt mij booswicht, slaat mijn schedel in, rukt mij de baard uit, blaast hem mij in het gezicht, knijpt mij in de neus, doet me mijn leugens eten tot ik erin verstik. Wie doet mij dat? Ah, vervloekt. Ik zou het dulden. Het kan niet anders. Ik heb een duivenlever en mis gal die de verdrukking bitter maakt. Of ik had allang de gieren met het aas gemest van deze schurk, ontuchtige, bloedige schurk. Verstokte, valse, geile, vuige schurk. O, wraak! O, wat een ezel ben ik, hoe heldhaftig! Ik, zoon van een vermoorde lieve vader, door hemel en door aard tot wraak gehitst, moet als een hoer mijn hart met woorden luchten en aan het vloeken gaan zoals een slet, een pooier. Schande, o, schande over mijn hoofd. Je moet aan het werk, mijn brein. Het is gebeurd dat schuldigen bij het beluisteren van een stuk zo door de macht en echtheid van de kunst in diepste van hun ziel getroffen werden dat zij hun euveldaden uitbazuinden. Want heeft de moord geen tong, toch spreekt hij vaak met wonderbare stem. Ik laat die spelers iets als het vermoorden van mijn vader spelen en voor mijn oom. Ik sla zijn blikken gade, ik peil hem tot het merg. Is hij ontsteld, dan weet ik wat te doen. De geest die ik zag kan ook een duivel zijn. De duivel heeft de macht om in een lokkende gestalte zich te verhullen. Het is misschien zijn doel in mijn zwaarmoedigheid en zwakheid, die een sterkere greep hem geven op mijn ziel, mij te misleiden om mij te verdoemen. Ik wil een sterkere grond dan deze hebben. En voor de koning wordt het stuk een val waarin ik zijn geweten strikken zal.
De uitsmijter dan? Ja. Uit welk stuk van Shakespeare komt die?
Dat komt uit Leer om Leer. Leer om Leer is ook van die stukken die een komedie wordt genoemd, maar eigenlijk een zeer ernstige inhoud heeft. Het staat bij de komedies omdat het goed eindigt. Maar het is geen lachertje, dat stuk wat daarin gebeurt.
Het is goed dat je dat zegt, want ik dacht dat een komedie iets was om voortdurend...
Er zijn natuurlijk komische passages in, maar dat heb je ook in tragedies. Er zijn weinig tragedies waar hij geen grappige passages in heeft. Hè? Dus hier heeft hij die ook. Maar dat is niet de stempel die erop gaat. Het is een ernstig verhaal.
Ja, ja. En moet je het fragment situeren?
Ik moet dat even situeren. Hè. Kijk, Leer om Leer. Ik zal het bondig vertellen. De hertog van Wenen, want daar speelt het. Hè. De hertog van Wenen. Die gaat zogezegd op bedevaart. En die stelt Angelo als landvoogd die Wenen zal regeren terwijl hij weg is. In werkelijkheid wil hij Angelo eens wegen. Want kort nadien komt hij terug, de hertog van Wenen, vermomd als monnik. En hij komt tot de ontdekking dat een jonge man, een fatsoenlijke jonge man, ter dood veroordeeld is door die Angelo, een puritein, maar een hypocriet tegelijkertijd, dat die jongen ter dood veroordeeld is omdat hij geslapen heeft met zijn verloofde, met wie hij binnenkort zou getrouwd zijn. Claudio heet die. En die pseudo monnik, die dus de hertog is in de werkelijkheid, die gaat die ter dood veroordeelde Claudio bezoeken in de gevangenis om met hem, onder het mom van monnik, is een babbeltje met hem en een troost proberen te brengen.
Ja.
En wanneer de Claudio zegt tegen de hertog, ik hoop te leven, maar ben op de dood gericht. Dan zegt de hertog het volgende. Wees op de dood gericht. Dan smaken dood en leven des te zoeter. Zeg tot het leven, verlies ik jou, ik verlies alleen iets wat een dwaas behouden wil. Een adem ben je. Van elke wisseling in de lucht afhankelijk, die ieder uur het huis dat je bewoont bedreigt. Je bent de nar slechts van de dood. Je poogt hem door je bange vlucht te ontwijken, maar je rent steeds naar hem toe. Je bent niet edel, want elk genot waarin je vreugde schept, is laag geboren. Je bent ook niet dapper, en vreest zelfs de gespleten, zachte tong van de arme worm. Je beste rust is slaap. Je zoekt hem vaak, maar siddert voor de dood, die toch niets meer is. Je bent niet jezelf, want je bestaat uit niet te tellen zaadjes, uit stof gegroeid. Gelukkig ben je niet, want wat je niet hebt, jaag je na. En wat je hebt, vergeet je. Je bent niet standvastig, want wonderbaar is het wisselen van je stemming, als volgde ze de maan. Rijk ben je arm, want als een ezel onder het goud gebogen, draag je je zware rijkdom slechts één tocht, waarna de dood je ontlast. Je hebt geen vriend, want je eigen bloed, zelfs dat je vader noemt, het kroost dat uit je lenden is gesproten, vervloekt je jicht, je zweren en je hoest, dat ze niet vlugger je in het graf doen dalen. Je hebt geen jeugd en ook geen oude dag, maar slechts als het ware een korte middagslaap, die droomt van beide, want je blije jeugd vergrauwt als ze bij stramme ouderdom moet bedelen gaan. En ben je oud en rijk, dan mis je vuur en lust en kracht en schoonheid, die rijkdom doen genieten. Wat zit daarin dat leven heet? Toch loeren in dat leven wel 1000 doden. En toch vrezen wij de dood die alles effent.